podcast van Ouders in Verbinding. Mijn naam is Mirella Werba, coach voor ouders en moeder van 5. Deze podcast is voor ouders met kinderen tussen 3 en 12 jaar, die vanuit leiderschap en respect op willen voeden. Je ontvangt tips, tools en praktische praktijkvoorbeelden om verbinding, harmonie te creëren in je gezin en plezier en voldoening in het ouderschap. Zodat je kinderen opgroeien tot respectvolle, zorgzame, gelukkige kinderen met vertrouwen in zichzelf en het leven. Vandaag de podcast met het thema Omhels de weerstand. Hoe ga je om met situaties waar je kind niet luistert zonder zelf leeg te lopen? Wat is weerstand eigenlijk? Nou, weerstand betekent in dit geval dat je kind niet doet wat je vraagt, of juist iets doet wat je niet wil. En dat je, als je je kind dan daarop aanspreekt, dat het dan geen positieve reactie geeft. En vaak reageren wij daar als ouders op met weerstand. Nou, dit is echt een heel belangrijk onderwerp voor mij. Ik denk dat hier nog zoveel te winnen is, zodat families meer harmonie ervaren, kinderen meer zelfvertrouwen ervaren en eigen waarde mee krijgen. En er meer vertrouwen en verbinding is tussen ouder en kind. Want een opgroeiend kind in deze wereld heeft het heel hard nodig om een veilige band te ervaren met minstens één volwassene in zijn leven. Een band waar hij zich gehoord en gezien voelt en waar de relatie met de ander belangrijk voor hem is. Hierdoor zal het ook meer openstaan voor waarschuwingen en grenzen. En wat ik om me heen zie bij ouders en ook wat ik voorbij zie komen op het internet is dat er echt heel veel ellende is bij jongeren. En ook bij betrokken beschikbare ouders. De band opbouwen met je kind en die behouden vraagt echt extra aandacht in deze tijd. Ik heb ook een aantal video's gemaakt over de invloed van telefoon, televisie, internet, gamen, schermgedrag dus. Daar vind je ook heel veel waardevolle informatie over dit onderwerp. Daar zal ik een linkje van bijzetten. Nou, we gaan de weerstand van het kind wat van dichtbij bekijken. Waarom biedt een kind weerstand? Je kind begrijpen is een essentiële stap om te weten hoe je ermee om moet gaan. En vervolgens kijken we naar onze eigen reactie als ouder. Waarom reageren we zoals we reageren? En dan vervolgens kijken we naar oplossingen. Hoe kun je van weerstand naar harmonie en samenwerken? Waar ik als eerste naar wil kijken is iets wat in het Engels wel counterwill genoemd wordt. En dat is het gegeven dat als een kind zich gedwongen voelt, dat het dan juist in de weerstand gaat. En dat is niet alleen met kinderen zo, je kunt dat bij jezelf ook herkennen. Stel je maar eens voor dat je bijvoorbeeld bij de kassa staat en je wil heel graag aan de beurt zijn natuurlijk. Je staat in de rij en je wil natuurlijk zo snel mogelijk de eerstvolgende zijn die geholpen wordt. Maar stel je niet voor dat er iemand achter je staat en die begint jou te duwen. Je gaat vanzelf weerstand bieden, want ook al is dat wel de kant waar je op wil, als je gedwongen wordt, dan wil je juist niet meer. Dan ga je weerstand bieden, ga je terugduwen. Dus als iets moet, dan wil je juist niet. Nou, oké, zou je dan zeggen, dan is het dus gewoon een kwestie van vriendelijk vragen, niet dwingen. Helaas is het zo simpel niet. We proberen kinderen vaak via de reden, via uitleggen, argumenteren, te overtuigen om iets wel of niet te doen. En daar is natuurlijk ook best een plek voor. Maar over het algemeen, als enige strategie, zeg maar, werkt dat niet. Kinderen, de hersenen van kinderen zijn nog niet zo ontwikkeld als die van volwassenen. De link tussen oorzaak en gevolg is nog helemaal niet zo ontwikkeld, zo makkelijk te zien voor kinderen. Dus dat is ook het antwoord niet. Dus hoe dan wel? De eerste wat ik daarover wil zeggen, dat was voor mij echt een eye-opener. Dat ik me er bewust van word, op welk moment is iets echt een vraag? Wil ik echt de boodschap geven aan mijn kind, je hebt hier een keus? Of wanneer is iets gewoon iets wat ik bepaal, van dit is wat we nu gaan doen, zo doen we dat hier. En dat ik dan dus ook geen vraagteken aan het eind van mijn zin zet als ik eigenlijk een uitroepteken bedoel. Het is heel belangrijk om daar duidelijk in te zijn. Want soms willen we helemaal geen keus geven, maar hopen we dat ons kind dan niet gedwongen voelt, het begrijpt en dan positief reageert. En doet het dat dan niet, dan laten we het of maar gaan, omdat we niet weten hoe we grip kunnen hebben op de situatie. Of we grijpen terug op methodes als argumenteren, dreigen, als je nu niet luistert, dan straffen. Maar goed, dat is wel een handig gereedschap natuurlijk. Geen vraagteken aan het eind van de zin zetten als je eigenlijk een uitroepteken bedoelt. Maar helemaal duidelijk is het natuurlijk nog niet hoe we een kind kunnen motiveren. Hoe we met weerstand van het kind om kunnen gaan en het kunnen brengen tot, gehoorzaamheid is niet zo'n fijn woord, maar tot samenwerking. En wat kunnen we daar dan wel verder aan doen? Nou, daar komen we straks op. We gaan eerst eens kijken naar onze eigen reactie. Die vaak dus ook een reactie van weerstand is. Een reactie van weerstand op de weerstand van het kind dus. Het is heel belangrijk om onszelf bewust te zijn van gedachten die je hebt. Je interpretatie van het gedrag van je kind. Dus een interessante vraag om eens naar te kijken is: waarom zegt een kind eigenlijk nee? Er zijn ouders die zeggen ja, een kind zegt nee omdat het wil uitproberen wat de reactie zal zijn. Het zoekt de grens. Het wil zichzelf ook ontdekken. Hoe voelt het om naar mezelf te luisteren, om te doen waar ik zin in heb? Er zijn ook ouders op het moment dat een kind weerstand biedt, die zeggen nou, het zit me gewoon uit te proberen. Maar meer in de zin van het manipuleert. Dus dat zijn allemaal mogelijke antwoorden op de vraag waarom zegt een kind nee. Nou, mijn overtuiging is, een kind zegt nee omdat het even niet de verbinding kan vinden met de relatie met mij. En ik wil helemaal niet zeggen dat die vorige antwoorden fout zijn. Ik denk zeker dat daar, gezien de ontwikkeling van een kind, zeker waarheid in zit. Maar mijn ervaring is dat als ik dat denk op het moment dat een weerstand biedt, is het heel moeilijk om een manier te vinden om daarmee om te gaan die geen spanningen geeft, maar juist verbinding. En die helpen om de samenwerking en de verbinding en de harmonie te vinden. En als ik dus meer interpreteer als oké, een kind zegt nee omdat het bijvoorbeeld overvallen is door een impuls, door een begeerte, door... een kind moet natuurlijk leren om en naar zichzelf te luisteren en zich te verbinden met wat er bij de ander gebeurt. Dus op het moment dat het in een weerstand zit, heeft het of niet helemaal de verbinding met zichzelf, met wat echt belangrijk is. Hè, dat als een kind ergens kauwgom ziet, dan wil het gewoon die kauwgom hebben. Dan is het helemaal bevangen door die begeerte. En is het niet per se in verbinding met een soort hoger deel van zichzelf. En ook niet in verbinding met mij, met de regels die we samen hebben gemaakt. Dus het is aan mij om het kind te helpen om die verbinding weer te kunnen maken met de relatie met mij. En met de relatie met waarden, met regels die er zijn enzovoort. Iedere keer zou je kunnen zeggen als een kind in de weerstand zit, is dat een uitgesproken gelegenheid om echt op te voeden. Het is in ieder geval een mogelijkheid om het kind bepaalde sociale regels te leren. Om het te leren kwaliteiten te ontwikkelen, zoals geduld of begrip. Ja, dus het moment om bepaalde dingen te leren aan je kind. Of het beheersen van je emoties. Het is dus heel belangrijk om te kijken, als ik getriggerd word in mijn weerstand, in de weerstand met het kind, waar komt dat dan door? Wat is mijn interpretatie van het gedrag? Welk gevoel geeft het mij? Voel ik me gefrustreerd? Heb ik het gevoel dat ik het niet goed doe? Dus de verbinding met jezelf is net zo belangrijk als de verbinding met het kind. Dus ten eerste is het belangrijk om jezelf te begrijpen. Welke emotie heb ik dus en welke behoefte zit erachter? Welke grens heb ik nu bereikt? Wat is er belangrijk voor mij? Wat verwacht ik eigenlijk precies van het kind? Vervolgens is het dus belangrijk om het kind te begrijpen. Waarom heeft het weerstand? Het is ook belangrijk om eerst te kijken. Misschien is het heel erg moe. Heeft het niet genoeg gegeten? Is het overprikkeld? En vervolgens de laatste stap waar we straks naar gaan kijken is dus hoe kun je die twee werelden met elkaar verbinden? Hoe verbind ik mijn wereld van mijn gevoel en mijn behoeften, mijn grenzen met de wereld van het kind? Hoe help ik het kind om weer verbinding te maken met de relatie met mij en de wereld om hem heen en met zichzelf? Ik wil nog heel even met je kijken naar de manieren van reageren dus. We kunnen een beetje afstand nemen, een soort vliegtuigview. En je kunt natuurlijk in ieder moment op zich kijken van hoe reageer ik op weerstand. En je kunt misschien ook een soort algemene reactie herkennen bij jezelf. Hoe reageer je over het algemeen op weerstand? En daarmee kunnen we ook de link leggen naar een bepaalde opvoedingsstijl. Nou, ik weet niet of het helemaal duidelijk is, maar ik zal het verder uitleggen. Stel je een lijn voor. Een lijn, een fysieke lijn zou je voor kunnen stellen. Aan de ene kant van de lijn staat een soort autoritaire stijl van opvoeden in het algemeen of omgaan met weerstand. Als een kind niet luistert, dan gebruik je dreigen of straffen of oordelen. God, wat ben je vervelend, waarom luister je weer niet? In deze ene kant van de lijn staat ook bij autoritaire stijl van opvoeden. Hoort dan ook een hoge verwachting van je kind. Als je zegt dat hij moet stoppen, verwacht je ook dat hij gelijk stopt. En doet hij dat niet, dan is er geen ruimte om te luisteren naar wat er in het kind omgaat. Dingen die je dan kunt horen is bijvoorbeeld, ben je nou helemaal gek geworden? Kom onmiddellijk hier. Als je nu niet luistert, dan... puntje, puntje. En kinderen van zo'n algemene opvoedingsstijl zijn vaak juist of heel onzeker over zichzelf, of juist brutaal. Dat worden de bullies, de pesters, die natuurlijk eigenlijk ook onzeker zijn. Stiekem gedrag is geen uitzondering, want zonder dreiging hebben ze eigenlijk geen innerlijke motivatie. En het andere uiterste van de lijn is de passieve opvoedingsstijl. Hier geef je als ouder altijd een keuze aan je kind. Je vraagt in plaats van dat je dingen stelt. Je hebt weinig verwachtingen van je kind. Luistert je kind niet, dan laat je het. En dingen die je hier kunt horen zijn bijvoorbeeld, lieverd, wil je alsjeblieft? Dit is het voorbeeld van een vader en een kind die ik hier op de markt zag. Bij de kraam met de plantjes en zo. En het kind, nou, was denk ik 3. En hij liep dus de plantjes door helemaal naar achter toe waar eigenlijk de verkoper stond. En de vader riep, doe maar niet. Kom maar lieverd, kom maar hier. En toen, nou, het kind luisterde dus niet. Het liep toch daar naar achter. En de ouder zei tegen de man van de bloemenkraam, hij zei, ja, hij luistert niet. Hierbij heeft het kind dus als het ware de verantwoordelijkheid en niet de ouder. En deze kinderen kunnen heel tevreden en blij zijn, totdat het tegen zit. Ze kunnen niet goed omgaan met tegenslag, kunnen vaak slecht tegen hun verlies, moeilijk delen of samenwerken. En als ze hun zin niet krijgen, kunnen ze zelfs agressief worden, dreigen of eisen door middel van manipulatief gedrag. Nou, en daartussenin, tussen die twee uitersten van autoritaire opvoedingsstijl en passieve opvoedingsstijl, zitten allerlei nuances. Nou, ik zelf heb altijd al een beetje meer aan de rechterkant gezeten dan aan de linkerkant. Dus dat betekent dat ik de neiging heb om te passief te zijn. Om meer begrip te hebben voor mijn kind dan dat ik mijn eigen grens in de gaten hou. Dat ik heel erg gefocust ben op dat mijn kind zich gehoord voelt en gezien. En als het dan vervolgens niet luistert, dan ga ik redeneren. En als het dan nog niet werkt, dan word ik gefrustreerd en boos en sla ik helemaal door naar links. En dan ga ik ze dreigen of oordelen of straffen en om dan weer grip op de situatie te krijgen. Dat gebeurt me wel steeds minder vaak en steeds sneller heb ik door wat er gebeurt. Nou, interessant is om eens te kijken voor jezelf, waar zit jij ergens op die lijn? Herken je dat ook? Als je kind in de weerstand zit, niet naar je luistert, kun je dan herkennen wat jouw eerste neiging is? Ga je meer links zitten of meer rechts? Waar kun jij meer evenwicht creëren? Nou, de interessante vraag is natuurlijk, wat is de middenweg tussen die uiterst linkse, meer autoritaire opvoedingsstijl en de rechter van de passieve opvoedingsstijl? Of dus op het moment dat je kind weerstand heeft, in plaats van heel autoritair te zijn en hoge verwachtingen te hebben van je kind, dat het gelijk luistert. Of als het weerstand biedt dat je denkt, nou, laat maar zitten dan. Wat zit daar tussenin? Nou, daar is natuurlijk ontzettend veel over te zeggen. Er is een hele training voor. Maar het is wel, ik kan wel een aantal dingen erover zeggen die waarschijnlijk inspirerend zijn. Ja, die opvoedingsstijlen waar we het over hebben, zou je eigenlijk kunnen vergelijken met een leiderschapsstijl. Als ouder hebben we een rol, namelijk een rol als leider, om de leiding te nemen. Ja, leiderschap geeft voor mij een heel helder beeld. En ik gebruik ook vaak het beeld van de kapitein op het schip. Een kapitein op een schip, die heeft de leiding. Het is de kapitein die bepaalt waar het schip naartoe vaart. Het is de kapitein die het weer in de gaten houdt, die beslissingen neemt. En de matrozen, wat dus eigenlijk de kinderen zijn, die mogen gewoon spelen. Die hoeven daar niet mee bezig te zijn met dat soort beslissingen. En natuurlijk wordt er wel naar ze geluisterd. Ze zijn deel van het team. En waar dat past, hebben ze ook keuzes. Maar de uiteindelijke beslissingen worden genomen door de kapitein op het schip. En ik gebruik de woorden kapitein en leider nu eventjes door elkaar heen. Dus de ene keer heb ik het over leiderschap, leider, en de andere keer over kapitein. En die kun je beide gebruiken als beeld bij het ouderschap. Een goede leider geeft richting dus. Dus die stelt grenzen en heeft bepaalde verwachtingen. Je moet met elkaar op een bepaalde manier samenwerken, anders komt het schip in gevaar. Een goede leider, een goede kapitein, is ergens onzichtbaar. Je hebt bijna niet door dat hij leiding geeft, omdat hij mensen weet te motiveren. Daar gaan we het zo verder over hebben. Een goede leider is niet bang om niet aardig gevonden te worden als er een beslissing genomen moet worden die bij de anderen niet populair is, zou ik maar zeggen. Hè? Als iedereen eigenlijk graag wil gaan zwemmen, maar de kapitein ziet dat het gaat omweren en hij zegt er wordt niet gezwommen, dan zijn natuurlijk al die matroosjes helemaal teleurgesteld. Maar de kapitein is dus niet bang om niet aardig gevonden te worden. Hij neemt gewoon de beslissing die er genomen moet worden. Een goede leider creëert een veilige sfeer waar mensen zich gehoord en gezien voelen. Daar gaan we het ook straks verder over hebben. En als er storm is, blijft de kapitein rustig. En de storm zou je kunnen vergelijken met de emoties van het kind. Op het moment dat het kind gefrustreerd is, boos, verdrietig, dan blijft de ouder, de leider, de kapitein, blijft rustig en helpt het kind om door die storm heen te komen. En de rode draad van het alles is eigenlijk empathie. Alleen daar al gaat een deel van de training. En empathie is zo ontzettend belangrijk. Empathie is dus inleven in de wereld van de ander. In de wereld van het kind dus. Empathie zou je samen kunnen vatten met het zinnetje. Je voelt je, puntje, 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 bijvoorbeeld verdrietig. Omdat je voelt je verdrietig, omdat je graag nog even in de speeltuin wil blijven. En empathie is zo ontzettend belangrijk, omdat je kind zichzelf daardoor leert kennen. Wat voel ik? Wat heb ik nodig? Het leert dus zijn eigen emoties en behoeften herkennen. Het leert emoties en behoeften bij de ander herkennen. Want je kunt ook je eigen emoties en behoeften benoemen. Daardoor leert het sociale waarden en kwaliteiten. Hoe ga je met elkaar om? Het leert creatief omgaan met tegenslag. Als het aanloopt tegen een muur omdat er een bepaalde grens is van wat wel of niet mag. Ja, dan leert het daar niet helemaal in een drama te komen altijd. Maar dan leert het daarmee omgaan. Of het verzint iets anders. Of het laat het los. En het kind ontwikkelt zelfvertrouwen en eigenwaarde. Dat is ook heel belangrijk. Wat ik voel is waar en oké. En het is heel belangrijk dat je kind ook leert alle emoties zijn oké. En niet alle manieren om die te uiten zijn toegestaan. Dus alle emoties mogen er zijn. Je mag boos zijn, maar je mag niet keihard tegen de deur gaan trappen. Dus je kunt je kind op die manier leren door wel de emotie te laten zijn, maar grenzen te stellen aan de manier waarop het geuit wordt. Leer je aan een kind hoe je op een fijne manier voor zichzelf en voor andere emoties kan uiten. Ja, ik ga gewoon een concreet voorbeeld geven en dan ga ik al die punten die ik net noemde over leiderschap, over die kapitein op het schip, ga ik eens eventjes langs. Dus over richting geven, onzichtbaar zijn, niet bang zijn om niet aardig gevonden te worden, een veilige sfeer creëren en rustig blijven als er storm is. Nou, stel je voor, je bent ergens in een superleuk park en je kind wil niet naar huis. Je hebt het al gezegd, nog 5 minuten en dan gaan we. En dan is het ook werkelijk tijd om te gaan en je kind komt niet. Punt 1 is dus, ga dan niet redeneren. Ik had je toch gezegd dat, je bent onredelijk. Nou, als je nu niet komt, dan ga ik voortaan niet meer naar het park. Wat je wel kunt zeggen is, we gaan nu echt naar huis. Dat betekent dat je dus duidelijkheid geeft. En een uitroepteken zet aan het eind van je zin. Je kunt empathie gebruiken, waardoor er dus een veilige sfeer is. Dat kun je doen door bijvoorbeeld te zeggen, Had je nog heel graag willen blijven? Voel je je verdrietig en boos omdat je nog graag had willen blijven? Heel belangrijk hierbij is dat je dat niet daarachteraan laat volgen door het woordje maar. Dus voel je je verdrietig en boos omdat je nog graag had willen blijven? Maar, we hadden toch afgesproken dat we nu zouden gaan? Dan triggert het weer en kom je weer opnieuw in die discussie en in de weerstand van het kind. Als je echt even helemaal ruimte maakt voor wat het kind beleeft, voor wat het voelt en er woorden aan geeft, is vaak heel erg magisch. Op de een of andere manier, als een emotie echt gezien wordt, dan transformeert die. Vervolgens kun je een keuze geven waar dat gepast is. Nou, kun je zelf naar de auto lopen of zal ik je dragen? Of je kunt, als je dat gepast vindt, zeggen, nou, wil je nog één keer op de schommel of één keer op de glijbaan en daarna gaan we naar huis. En als het kind wat ouder is, kun je iets meer ruimte geven. Kun je bijvoorbeeld zeggen, nou, ik merk dat ik echt klaar ermee ben. Ik wil heel graag naar huis nu. Hoeveel tijd heb je dan nog nodig? Wat vind jij dan, wat stel jij voor? En dan zegt het kind bijvoorbeeld, nou, ik wil nog één keer in de achtbaan. En dan wil ik wel naar huis. Zeg je, oké, doen we dat. Zo lang wil ik nog wel even wachten. Gaan we na de achtbaan, gaan we naar huis. Een onzichtbare leider heeft heel duidelijk in zijn hoofd wat er gaat gebeuren. Hij geeft ruimte aan gevoelens en behoeften en stuurt daarmee naar de gewenste richting. Omdat mensen zich gehoord, of kinderen dus zich gehoord en gezien voelen, vinden ze de verbinding weer terug met de ouder en raken ze ook meer gemotiveerd. Nou, luistert het kind nog niet, dan kun je als ouder gewoon je kind oppakken zonder boos te worden. Je neemt het mee, ook al krijst het kind, en je kunt nog even zeggen, ja, je bent heel boos. Je bent dus als ouder, als goede leider, niet bang om niet aardig gevonden te worden. Je bent niet bang voor de emotie van het kind. Dat betekent dat je het niet, dat je hem iets aandoet. Je bent als ouder niet afhankelijk van de harmonie. Je kunt ook in jezelf de harmonie bewaren als je kind emotioneel is. Ja, en het is interessant om te zeggen, wat ik wel eens terugkrijg, is dat als ouders op deze manier met hun kind omgaan, dus vanuit de empathie en vanuit de verbinding grenzen stellen en omgaan met weerstand, dat bijvoorbeeld grootouders, die dus ja, echt van een andere culturele fase hierin afkomstig zijn, dat die vinden dat een passieve opvoedingsstijl, een passieve manier van omgaan. Hè? Die zeggen, ja, maar een kind moet gewoon luisteren en die laat over je heen lopen. En dat kan dus lijken op een passieve opvoedingsstijl, terwijl je in deze middenweg, wat ik als middenweg ervaar, heel goed weet, je weet heel goed waar je mee bezig bent. Het is niet dat je eigen grenzen en je eigen, hoe zeg je dat, je emoties, je behoeften, je waarden loslaat. Je laat niet met je sollen, als je dat zo zou kunnen zeggen. En dat is natuurlijk helemaal niet wat een kind doet, maar je hebt grip op de situatie. Je neemt alleen de tijd om ook de relatie met het kind te verzorgen. De relatie van het kind met zichzelf, over met zijn eigen gevoelens, zijn eigen behoeften. En de relatie met jou wil je intact houden, want als je dwingt en dreigt en straft, dan doet het ook helemaal geen goed aan de relatie en de vertrouwensband die je hebt met je kind. Ja, dus voor de buitenwereld kan het passief lijken, maar dat is het niet. Je bent een onzichtbare leider en weet heel goed waar je mee bezig bent en waar je naartoe gaat. Een passieve stijl heeft dat niet. Die heeft geen duidelijke intentie en geen grip op de situatie. Ja, soms wordt er gedacht, als het kind zo boos en gefrustreerd zoveel emoties heeft, dan heb je blijkbaar als ouder iets niet goed gedaan. En dat is dus absoluut niet waar, in mijn idee. Die emoties horen er helemaal bij voor een kind. En er zijn een heleboel dingen die je kunt doen om die emoties te voorkomen. Maar niet altijd. En soms moet je dan gewoon als ouder dus heel krachtig gaan staan en rustig blijven in die storm. En heel belangrijk is ook om te beseffen dat als een kind in die storm zit, in die emoties, dan is het niet bereikbaar voor reden of voor overtuigd worden of gemotiveerd worden. Dan moet het er gewoon doorheen. En het belangrijkste is dat je dan als ouder rustig blijft. En dus wel ook op een bepaalde manier grenzen stelt aan de manier waarop de emoties geuit worden. Maar ook daarin moet je eigenlijk gewoon geduld hebben en heel veel herhalen. En ook de moed hebben om fysiek soms een grens te stellen. Het even vasthouden of even meenemen. En een van de, oh ja, dat is wel echt een belangrijk punt ook. Als je kind in de weerstand zit, kun je de neiging hebben om het zeg maar ja, weg te zetten of op afstand te zetten. Hè? Dat idee van op de trap zetten of op zijn kamer. Dat zijn allemaal vormen daarvan. En ik heb zelf ervaren dat het heel belangrijk is om het juist naar je toe te halen. En dat hoeft niet altijd fysiek, maar in ieder geval innerlijk. Dus in plaats van dat je een soort dicht gaat en een grens stelt en het wegzet, blijf je eigenlijk innerlijk juist in de verbinding met het kind. En zelfs fysiek helpt het ook vaak als je het juist naar je toe haalt. Vanuit de empathie dus reageert. Dus je gaat juist open naar de verbinding. En je verplaatst je even in het kind. Je voelt je puntje, puntje, puntje. Vul een emotie in. Omdat, en dat betekent dus helemaal niet dat je geen grens kunt stellen aan de weerstand. De manier waarop de kind weerstand biedt. Maar dat hoeft dus niet met dreigen, oordelen, straffen. Ja, je geeft dus de empathie. Die kun je verwoorden met woorden geven aan de emotie en de behoefte erachter. En je kunt dus ook heel duidelijk stellen wat jij verwacht van het kind. Ik wil nu gewoon dat we rustig in de auto gaan zitten. En ik ga pas rijden als je benen weer rustig zijn. Want als ze tegen de stoel schoppen, kan ik niet rustig auto rijden. Of met een ouder kind, nadat je bijvoorbeeld empathie hebt geuit, dat je zegt, oké, ja, ik snap dat je teleurgesteld bent, dat je nog heel lang had willen blijven in het park. Dat je daar de tijd voor hebt genomen en dat je daarna duidelijk bent en zegt, Horus, het is fijn als jij plezier hebt en het is ook belangrijk dat ik het fijn heb en ik voel nu dat ik graag naar huis toe wil. Dus je kunt nog één ding kiezen die je nu gaat doen en daarna gaan we naar huis. Punt. Uitroepteken. Je kunt vragen stellen, goh, wat kan jou nu helpen om even rustig te worden? Er zijn allerlei manieren waar ik dus in deze podcast even niet helemaal verder op in kan gaan. Maar er zijn een heleboel dingen nog die je daarover kunt leren. Als je geïnteresseerd bent in de trainingen, dan kun je kijken op de website. ouder-in-verbinding.com. En nou, ik hoop in ieder geval dat je in deze podcast al een heel stuk wijzer bent geworden. En heel veel inspiratie hebt gevonden. Is je kind binnenkort weer een keer in de weerstand? Zeg dan innerlijk ja. Ja, dit is een kans om waarde en kwaliteit door te geven. En de vertrouwensband met mijn kind te behouden en te versterken. Zet het niet weg, maar haal het juist naar je toe. Dus voortaan hoef je niet meer in de weerstand om de weerstand, maar kun je de weerstand omhelzen. Wil je de podcast voortaan automatisch ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op ouder-in-verbinding.com. En ook ben je van harte welkom om te delen met andere ouders op de besloten Facebookgroep Ouders in Verbinding Community. Hier kun je ook ervaringen of vragen delen met betrekking tot de podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.